Realizarok. Ja, dan denk ik dat we voltallig zouden moeten zijn in deze vergadering. Klopt dat, directeur?
Wel, er is één verontschuldiging, dacht ik.
De verontschuldiging aan Hunst is verontschuldigd. En ik denk dat we anders, wat betreft gemeenteraadsleden, voltallig aanwezig zijn. Ik zou zeggen, iedereen welkom op deze vergadering. Het begint wat op het eind van de maand te geraken, maar voor de mensen dat we nog niet persoonlijk mochten gezien hebben, nog aan iedereen een... gezond en een goed 2021 toegewenst. En de hoop dat we in dit jaar corona onder controle kunnen krijgen. Laat ons daar allemaal onze hoop op vestigen. En dan kijk ik graag naar de fractieleiders of er vragen zijn. Johan?
Naast de twee vragen die wij schriftelijk over hebben gemaakt, is er nog één vraag bijkomend, ja.
Ja. Sophie, daar was één schriftelijke vraag.
Ja, wij houden het op die ene schriftelijke vraag.
Oké, prima. Ria, waren er vragen vanuit uw fractie?
Ik heb een kleine vraag, ja.
Ja, ook één vraag. Prima. Dan gaan we die onmiddellijk straks behandelen. En dan gaan we over naar het eerste punt van onze agenda van vanavond. Wat betreft algemeen beleid... De tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen van de gemeenteraad van vanavond 25 januari 2021. Daar vragen we de bekrachtiging van. Dus collega's, het hoeft waarschijnlijk geen uitleg. Omwille van corona is het nog altijd, denk ik, het meest verstandige om digitaal te vergaderen. Vandaar dat ik ook de beslissing nam op 12 januari 2021. Om de vergadering van vanavond digitaal te laten doorgaan. Maar ik vraag daarvoor de bekrachtiging van de gemeenteraad.
De stemming is geopend.
Ja, oké, dankjewel.
Nog enkele mensen die misschien toch nog een keer op bewaren moeten drukken voor alle zekerheid bij hun stem.
Wacht hoor, bij mij lukt het niet op dit moment. Ik probeer verder. Ik heb even problemen met mijn e-mail te doen. Ik wacht mij opnieuw aan mijn e-mail te doen. Ik heb dus problemen. Ik ga het helemaal opnieuw proberen. Ik krijg constant een bericht dat de server voor mij niet beschikbaar is.
Hoi.
Aanmelden. Frederik, ik krijg constant internal server error. Als ik mijn e-notulen wil openen. Ik probeer het nog eens opnieuw. Ja, ik krijg constant een... voor de inutulen krijg ik de server is momenteel niet bereikbaar. Dus ik stel voor dat ik gewoon mondeling stem en mijn stem is dus ja.
Ria, Ria.
Ja?
Het is niet op iVoting, je moet stemmen op stemming.
Maar ik krijg gewoon mijn notulen niet meer te zien.
Ofwel moet ik er op pijltje drukken. Dat
maar ik krijg mijn inotulen niet te zien, Jos.
Ja. Anders schorsen we 2 minuten dan, burgemeester. Dus ik zie ook wel dat Lies Lamjur nog niet gestemd heeft. Ik weet ook niet zeker als ze aanwezig is of niet.
Ja, dan gaan we nog even laten we schorsen. Dan kan ik ondertussen een keer opnieuw opstarten en hopelijk lukt het dan beter.
En dus kunnen we de gemeenteraad hernemen.
Super, sorry, bedankt voor het ongemak. En bedankt om te wachten. Dan gaan we naar punt 2. Besluit van de burgemeester betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19-pandemie een bekrachtiging. Beste collega's, zoals u heeft kunnen lezen in de stukken of in de notulen, is het zo dat er een preventiedecreet is op dit moment dat bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en de handhaving van de quarantaine- en de isolatieverplichtingen naar aanleiding van COVID-19. En men heeft de burgemeesters de mogelijkheid geboden om inderdaad toegang te krijgen tot de, omwille van dit preventiedecreet, tot de gegevens. Dit moet ons... naast het bieden van ondersteuning van wie thuis moet blijven, moet het ons ook de mogelijkheden bieden om te handhaven indien dit echt nodig zou zijn. Ik vraag de goedkeuring of, om dit besluit dat genomen is om dat protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Zorg en Gezondheid, om dat te bekrachtigen. Waarom is dat belangrijk? Omdat wij dan naast de controletoren eigenlijk de gegevens krijgen van de mensen. Het is wel zo dat we niet kunnen uitmaken of het gaat om mensen die effectief besmet zijn, of het mensen zijn die in quarantaine zitten, of het mensen zijn die terugkomen omwille van een buitenlandse reis en daarom in quarantaine moeten gaan. Maar we krijgen dus toegang tot de gegevens en wij proberen dat in alle discretie in samenspraak met onze SOC-SPOC te bekijken. Wanneer we zien dat er daar verschillen op zitten of dat we daar mensen zien waarvan we weten dat, allee, of dat we ondertussen vermoeden dat die wat moeite kunnen hebben met de quarantaine, dan wordt er heel voorzichtig eens contact opgenomen met die mensen met de vraag of dat ze, of dat ze de regelgeving daar ontkennen, dat ze weten wat dat ze moeten doen. Dat gaat soms ook over buitenlandse arbeiders die terugkomen naar hier en een tijdje in quarantaine moeten verblijven. Dus we proberen dat heel rustig en vriendelijk aan te pakken, gewoon te weten of de mensen voldoende ingelicht zijn. Het is pas wanneer dat we voelen dat mensen het eigenlijk wel weten dat ze in quarantaine moeten blijven, maar zich daar niet aan houden, dat we inderdaad een stukje verder kunnen gaan en eigenlijk eventueel, moest het echt nodig zijn, repressief kunnen optreden, eventueel in samenspraak dan met onze wijkagenten. Maar zeker niet de bedoeling, het is absoluut de bedoeling om dat eerst in alle rust te doen en op die manier te zorgen dat mensen goed hun quarantaine doorbrengen. Het is ook zo dat we dat proberen binnen Midwest, om dat allemaal een beetje op dezelfde manier aan te pakken met alle collega-burgemeesters. Het is niet de bedoeling bijvoorbeeld dat we iedereen dat we op die lijst zien beginnen te bellen, want de meeste mensen die eigenlijk in isolatie zitten, zijn al gebeld door de contacttracer of door de field agent. Dus het is niet de bedoeling dat we die mensen 4 of 5 telefoons geven. Het is echt de bedoeling wanneer we zien dat er mensen mogelijk niet voldoende van op de hoogte zijn, dat we daar proberen heel voorzichtig te informeren of dat we wat ondersteuning kunnen bieden. Ik weet niet of daar vragen of bemerkingen rond zijn. Ik zie niet onmiddellijk geen handjes. Mochten daar dan geen verdere vragen over zijn, dan vraag ik om dit besluit te bekrachtigen.
De stemming is geopend. Niemand, denk ik. Nee, we zijn Volledig. Het punt is met een paar uit van stemmen goedgekeurd. Het eerste punt trouwens ook.
Oké, super. Dankjewel. Dan gaan we over naar het derde punt. Dat is de stand van zaken wat betreft de COVID-pandemie en de vaccinatie. Dus beste collega's, het is zo dat momenteel in ons woonzorgcentrum, we zijn daar trouwens heel blij mee, dat al onze bewoners ingeënt geworden zijn. Dat is gebeurd op 13 januari. En dat daarnaast ook alle medewerkers binnen het woonzorgcentrum, dat die ook al hun eerste vaccin gekregen hebben. En dat is verleden week woensdag gebeurd op 20 januari. De adjunct algemeen directeur had vernomen dat we ondertussen ook de zekerheid hebben dat de tweede vaccin beschikbaar zal zijn voor ons woonzorgcentrum. En dat zou voor onze bewoners toegediend worden op 3 februari en voor onze medewerkers op 10 februari. Dan hebben we nog een tiental dagen de tijd nodig om de weerstand volledig op te bouwen. Maar na die periode zouden dus onze bewoners en onze medewerkers eigenlijk beschermd moeten zijn tegen COVID. Dat betekent niet dat alle beschermingsmaatregelen zullen wegvallen en zo. We zullen verder binnen het woonzorgcentrum ons aan de regelgeving van de nodige beschermingsmiddelen zeker houden. Het is zo dat naar aanleiding van de varianten die ondertussen opgedoken zijn, ook in de provincie West-Vlaanderen, dus de Britse variant en zij eigenlijk ondertussen ook al de Zuid-Afrikaanse variant, is het zo dat er beslist geworden is om in het woonzorgcentrum, en dat is dus ingegaan op 21 januari geloof ik, heeft men beslist om voor de komende 3 weken, dus tot wanneer de immuniteit bij alle bewoners optimaal zou moeten zijn, eigenlijk het bezoek nog iets wat te verstrengen. Dus wekelijks kan er op dit moment slechts 1 vast contact doorgaan in de bubblebox, en dat is voor de bewoners van de eerste verdieping. Voor de bewoners van het gelijkvloers is dat beneden in een vrijstaande 2-persoonskamer. En dat is tot het tweede vaccin gegeven is en de mensen eigenlijk beschermd zijn. We proberen op die manier zeker alle andere vormen buiten te houden. Ondertussen is het ook zo dat ik denk ik het algemeen geweten is dat het vaccinatiecentrum voor onze gemeente ook Roeselare zal zijn. Men start daar woensdag een externe firma, een professionele firma, met eigenlijk het inrichten van het vaccinatiecentrum. De basis daarvan zou eigenlijk al tegen donderdagavond moeten gebeurd zijn. Het is ook zo dat daar toch wel heel wat werk komt bij kijken. Dus dat voor de infrastructuur heeft men in Roeselaar beslist dus met een externe firma te werken. En men krijgt daar van de Vlaamse overheid toch vrij veel middelen voor. Ik denk dat dat, en Johan graag mij verbeteren, mocht ik niet correct zijn, rond de €400.000 betekent dat voor de inrichting van de infrastructuur. En daar zou ook, denk ik, in die enveloppe zit ook de kostprijs voor het niet-medisch personeel. Daarnaast komt er dan ook nog een van de overheid een betoelaging in wat betreft de vaccinatie zelf. En daar zou aan de eerste lijnzones een €250.000 in eerste instantie naartoe komen. Men kan daarmee ook het medisch personeel vergoeden. Er wordt gesproken over een viertal manieren van verloning die men zou kunnen hebben. Dat is in eerste plaats een loon. Mensen die effectief een contract krijgen voor een bepaalde tijd. Dat kan ook zijn voor ter beschikking gesteld personeel. Dus men heeft nu weet dat AZ Delta een aantal van hun personeelsleden zullen ter beschikking stellen voor die vaccinatie. Dus die mensen worden als het ware gedetacheerd dan naar het vaccinatiecentrum en dan wordt dat loon terugbetaald aan AZ Delta, die dan verder gedurende ook die periode het loon van die mensen uitbetaalt. We kunnen ook wanneer mensen op zelfstandige basis zouden bijspringen, dan kunnen er ook, dat kan er ook gefactureerd worden. En het is ook zo voor de vrijwilligers dat er een mogelijke vergoeding bestaat. Dat is dus de vrijwilligersvergoeding, dat is rond de 34 euro per dag maximum. Dat daar kan voor betaald worden, maar daar is men nog zoekende hoe men dat zal doen. Want we zullen proberen, zeker in de twee eerste lijnszones die binnen de regio Midden-West-Vlaanderen vallen, dus Rits en Midwest eigenlijk, gaan we proberen qua verloning in beide vaccinatiecentra, of in de vaccinatiecentra, want voor Rits, dus de regio rond Tielt, komt er een vaccinatiecentrum in Izegem en in Tielt zelf, gaan we proberen op dezelfde manier de mensen te verlonen en daar heel nauw in samen te werken. Dat is denk ik hetgene waar men nu mee bezig is. Het is ook zo dat er een halftijdse human resource medewerker wordt aangeworven, die dus alles wat betreft werkschema's, de verloning en zo, die dat helemaal uitwerkt. Het is ook zo dat vrijwilligers zich nu al konden opgeven. Men krijgt daar blijkbaar heel veel respons op. Maar die vrijwilligers, alvorens dat zij mogen beginnen mee te werken binnen een vaccinatiecentrum, die mensen moeten eerst gescreend worden. Die mensen moeten ook alvorens dat ze daar beginnen te werken gevaccineerd worden. Dus een eerste en een tweede keer. Ook daarvoor zullen de vaccins moeten aanwezig zijn. Dus u begrijpt met de gegevens dat we nu hebben, of de signalen dat we nu krijgen van Pfizer en van AstraZeneca en zo, dat we nog wat moeten afwachten wanneer al die vaccins zullen ter beschikking zijn om effectief op grote schaal te beginnen vaccineren. We vermoeden dat dat mogelijk begin maart zou kunnen zijn, maar nog niet op volle capaciteit, maar eventueel met één of twee lijnen. Het is zo dat binnen de expohallen in Roeselare, daar kan men zeker met vier lijnen werken en men kan maximaal, denk ik zelfs, tot zes lijnen gaan. Men kan zes lijnen inrichten om te vaccineren. Dus daar zitten we denk ik wel heel goed. Momenteel zijn ook de gesprekken bezig en dat wijzigt van dag tot dag hoe men de mobiliteit van een aantal mensen zal verzekeren. Doen we dat met bussen, doen we dat met de minder mobiele centrale, doen we dat met taxis. Ook daar moeten de gesprekken nog gehouden worden, hoe dat we dat kunnen verzekeren. Er zal ook een mogelijkheid zijn voor thuisvaccinatie. Daar denk ik dat de artsen op dit moment ook de lijsten aan het maken zijn van wie allemaal in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. Maar u begrijpt ook, wanneer men gaat naar thuisvaccinatie, dat dat maar met bepaalde vaccins kan. Bepaalde vaccins die nu op dit moment al gebruikt worden, kunnen niet zomaar van hot naar her getransporteerd worden. Dus daar moet men toch vrij omzichtig mee zijn. En daar komt toch nog wel heel wat bij kijken. Dat is in een vogelvlucht, denk ik, wat er nu een beetje ter tafel ligt. Maar ik vermoed dat daar wel vragen rond zijn. Dus ik wil die heel graag proberen te beantwoorden, mochten daar nog extra vragen zijn. Niets. Ja, Ria, alsjeblieft.
En wat is er gebeurd met de restjes van de vaccins in het woonzorgcentrum?
In het woonzorgcentrum zijn alle vaccins gebruikt voor de bewoners en voor het personeel dat men kon vaccineren. En ik vermoed, maar nu kijk ik eigenlijk ook in de richting van Chris, zijn ook de mensen die in het gebouw van het woonzorgcentrum zelf wonen, dus de senioren die in de zorgflats wonen, ik vermoed dat ook die mensen mee gevaccineerd zijn met de saldo's dat we hadden van die vaccins. Maar Chris, ik geef graag het woord aan u voor de correcte toelichting.
Ja, dus wij hebben eigenlijk de richtlijnen van de agentschap gezondheid, zorg en gezondheid gevolgd. En we zijn natuurlijk begonnen met de bewoners zelf, dan de personeelsleden. Daar zijn eigenlijk alle personeelsleden die in het gebouw werkzaam zijn kunnen gevaccineerd worden. Er was oorspronkelijk van 5 naar 6, dus waardoor dat er wel wat meer capaciteit in zat dan we voorzien hadden. We hebben dan ook personeelsleden die in het thuiszorg werken, een aantal kunnen vaccineren. En ook de huisartsen, de Lichtenveldse huisartsen die nog niet gevaccineerd waren in de eerste ronde. En dan bleken er nog 7 over te zijn. En daar hebben we 4 ambulanciers nog mee gevaccineerd. 3 hebben we dan niet meer kunnen gebruiken, maar dat waren die 7e. Waarom? Omdat er al een schaarste is natuurlijk. Dat heb je ook wel kunnen vernemen. En het gevaar is, als we ook die 3 hadden gedaan, dat we in de tweede ronde opeens gingen vaststellen, als bijvoorbeeld, ja, uit sommige kon je er wel 7, uit andere niet, maar als in de tweede ronde er minder waren, omdat je er 7 kon uithalen, gingen er een aantal mensen dan niet kunnen gevaccineerd worden in de tweede ronde. Dus daarom, ja, hebben we toch beslist eigenlijk, na medisch controle eigenlijk, om die laatste 3 niet te kunnen gebruiken.
Ja, is dat voldoende? Zijn er anders nog vragen daar rond? Niet onmiddellijk. Oké, dan nemen we hierbij kennis van de stand van zaken wat betreft COVID. En dan gaan we over naar punt 4 van onze agenda. Dat is het goedkeuren van de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar voor HAS, voor de gemeentelijke administratieve sancties. Dus u weet, beste collega's, dat wij een afspraak hebben binnen de politiezone regio Tielt, waar de functie van sanctionerend ambtenaar eigenlijk ingevuld wordt door een personeelslid van de stad Tielt. We hadden daar een afspraak, nota mee, afgesloten. De aangeduide ambtenaar die dat deed, is... heeft een andere wending gekozen met zijn job en heeft dat nog kunnen doen tot eind januari 2021, is dat blijven doen, voor Stad Tielt en voor ons. Ondertussen zijn er een paar mensen in opleiding gegaan. Die 2 mensen zijn, dat is Hendrik van Bruane, of Van den Bruane, de algemene directeur van de Stad Tielt, en Jan Vermeers, de coördinator van de bestuursadministratie bij de Stad Tielt. Die hebben met goed gevolg de opleiding gevolgd. En daarom is de vraag aan u om Hendrik van den Bruane en Jan Vermeers aan te stellen als sanctionerend ambtenaar in de samenwerking die wij hebben, waardoor zij ook kunnen optreden voor de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente Lichtervelde binnen de politiezone regio Tielt. Zijn daar bepaalde vragen over? Niet onmiddellijk, dan vraag ik daarvoor ook de goedkeuring.
De stemming is geopend. Het punt is met een paar uit van stemmen goedgekeurd.
Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 5 van onze agenda. De toekenning van de titel van ereburger van Lichtervelde aan Gilbert de Smet. En ik geef daarvoor het woord aan de schepen van sport. Alsjeblieft, Els.
Dank u wel. Goedenavond op mijn beurt aan iedereen. De voordracht van Gilbert de Smet als ereburger gebeurde door de Cultuurraad en de Sportraad. Ze gaven beiden ook advies, zoals ook de Jeugdraad. Ook de politieke fracties werden gepeild naar hun steun. De voordracht van Gilbert is eigenlijk wel logisch als je ziet welk een palmarès hij heeft. De belangrijkste overwinningen die hij ooit behaalde zijn ongetwijfeld Parijs Tours in 1958 en de Waalse Pijl in 1964. Hij droeg ook de gele trui in de Ronde van Frankrijk en dit in de edities van 1958 en 1963. Hij won ook 3 keer de wedstrijd in eigen gemeente. In het boek dat Patrick Cornelli schreef over onze wielerheld lezen we dat hij in totaal 101 overwinningen behaalde bij de profs. Daarnaast haalde Gilbert een aantal schitterende ereplaatsen, zoals een 4e plaats in de Tour van 1962 en een 6e plaats in het wereldkampioenschap van 1963. In 1958 won hij ook een rit in de Vuelta. Gilbert was een geboren Roeselaarnaar, maar vestigde zich in 1954 na zijn huwelijk met Maria de Vos in de Neerstraat, waar hij Café Moderne, nu Tonneke, of toch tot enkele jaren geleden het Tonneke uitbaatte. Toen hij in 1958 de gele trui pakte in de Tour, was het daar een enorm volksfeest. In 1960 verhuisde het koppel naar de Roeselarenbaan, waar ze een nieuwe zaak startten met de naam Parijs Tours. Eizona won hij het jaar erop opnieuw deze klassieker, maar hij moest tevreden zijn met de tweede plaats. Na hun pensionering gingen Gilbert en Maria even in de bossen van Zwevenzele wonen, maar na enkele jaren terug, omdat het hier zo goed is in Lichtervelde, keerden ze terug naar het mooie Lichtervelde om er een appartement te betrekken. Gilbert is op zijn 90ste nog altijd heel actief op de fiets. Hij wandelt ook heel veel en biljarten is tevens een grote hobby van hem. Wij hebben met enkelen de koppen of de hoofden bij elkaar gestoken. Wij zijn ene keer samengekomen toen het nog echt kon. We hebben er eigenlijk de bedoeling van gehad om er het jaar van Gilbert de Smet van te maken. We starten normaal op zijn verjaardag, wanneer we hem eigenlijk de titel van ereburger willen overhandigen, als deze vanavond goedgekeurd wordt. We denken dat dat het ideaal moment is. Het is ook zo dat er momenteel, niemand heeft er al kunnen naast kijken, een hele fluobus staat aan de ingang van het gemeentehuis. Iedere Lichtervelde-naar, als ook elke Lichtervelde vereniging, kan daar nog hun persoonlijke wensen in overmaken. Het is de bedoeling dat die wensen overhandigd worden op zijn verjaardag. Het is zo dat ook hetzelfde initiatief loopt in het museum Koers in Roeselaren en ook deze enveloppen zullen op zijn verjaardag overhandigd worden. Momenteel loopt er ook een tekenwedstrijd in alle drie onze scholen. Per leeftijd wordt er een winnaar getrokken of aangeduid. Er komt een kleine tentoonstelling van in het gemeentehuis. Deze wordt opgezet op het einde van de week met de vrijwilligers uit de werkgroep en blijft een maand in het gemeentehuis. Op het einde van deze maand zullen de winnaars hun prijs overhandigd krijgen. Normaal gezien in aanwezigheid van Gilbert de Smet, als het nog allemaal door de coronamaatregelen, als het nog allemaal mogelijk kan zijn. Wij hadden ook voorzien om in het weekend na zijn 90ste verjaardag een revue te organiseren in de Cinema de Keizer. Deze zou doorgaan de vrijdagavond en de zaterdagnamiddag. Spijtig genoeg kunnen we daar niet op rekenen dit weekend. Het was ook en gelukkig maar dat we daar nog niet zoveel energie in gestopt hebben. Maar het is de bedoeling omdat waarschijnlijk rond de periode van de grote koers van de omloop van het Houtland dan wel te organiseren. En zo zijn er nog een aantal zaken. Enerzijds was dus de revue de culturele activiteit, maar er worden ook nog enkele sportieve activiteiten georganiseerd. En dit met alle wielerverenigingen van Lichtervelde. Er zou op de omloop van het Houtland in plaats van het criterium een retrokoers georganiseerd worden. Bij het start van het wielerseizoen is er normaal een afsluitende drink voorzien, maar ook dat zal nu moeilijk worden om te organiseren. En daar denken we dan meer naar juni, juli. Hopelijk dat we dan al met meerdere kunnen samenkomen. Er is ook nog een tijdrit die georganiseerd zou worden. Dit wordt vooral dan vanuit de sportdienst georganiseerd. Men zal moeten in een individuele tijdrit moeten proberen een record of een gemiddelde van records te benaderen van Gilbert. Dan misschien verwijzend naar het volgende punt, ook van de gemeenteraad, is het de bedoeling dat we het sportcentrum in Lichtervelde, het sportcentrum Gilbert de Smet, noemen. Wij waren dat eigenlijk al, of we hadden al een tijdje de insteek gekregen, jullie weten, bij de vernieuwing van het sportcentrum, dat wij een oproep gedaan hadden naar namen voor het sportcentrum. We hadden daar de lijst steekt erbij in het bijlagen van het punt, een voorstel of 40. Maar niet dat dat we automatisch of niet dat in de sportraad heel veel enthousiasme kreeg. Patrick Cornelli heeft dat opgemerkt, dat wij nog altijd geen naam hadden, kort na de opening van het centrum. En toen heeft hij de voorzet gedaan om het Gilbert de Smet te benoemen, ons sportcentrum. En wij denken dat in het jaar nu van Gilbert, het jaar dat we hem ereburger zullen benoemen, of toch goedkeuren vanavond dat we hem zullen benoemen, dat wij het wel gepast vinden om aan het sportcentrum de naam Gilbert de Smet toe te geven. Ik weet niet of dat er daar nu nog onmiddellijk vragen over zijn of bedenkingen, dan mag je die zeker nu meegeven. Mevrouw de burgemeester, als er nog aanvullingen zijn rond het ereburgerschap, dan op cultureel vlak, ga uw gang.
Ik denk dat super dat alles gezegd is wat er moest gezegd worden daaromtrent. We hebben alleen een dossier ingediend bij TERF.
TERF, ja.
En daar ook wat subsidiering gekregen, waardoor dat we wat armslag krijgen om nog wat extra te doen daar rond. Als daar geen vragen meer zijn, ik zie niet onmiddellijk handjes.
Dan twee handjes.
Twee handjes, ja.
Ja.
Ik kijk nog eens.
Johan van Bussen en Brand.
En Brand. Johan, alstublieft, aan u het woord graag.
Ja, dank u, burgemeester. Ik zal me nu beperken tot eigenlijk het ereburgerschap. Ik neem aan dat het volgende punt dan over de naamgeving nog een keer apart zal apart benaderd worden. Dan kunnen we daar ook nog een aantal zaken over zeggen. Maar we gaan eigenlijk met de fractie niet zo licht over dit moment. Het is eigenlijk een plechtig moment. Het gebeurt niet elke week. Ik was er de vorige keer niet bij toen er een ereburger werd benoemd. Ik vrees niet veel onder ons. Maar toen, nu dat we dat hebben, is dat toch wel iemand met een naam die denk ik bij veel Lichtervelders wel bekend is. En we willen dat ook wel eren. Hij is zeker een wielerkampioen. Hè. Dat heeft Els uitvoerig beschreven. Ik denk dat hij op vandaag bij de topcoureur zou genoemd worden, met vele duizenden volgers op Facebook. Maar dat is nu helaas uit een andere tijd. Hè. Maar we willen er toch ook wel nog twee elementen aan toevoegen. Ik denk dat die ereburgerschap ook wel te danken is ook aan zijn rol in het sociaal leven in Lichtervelde. Hij is ook iemand die altijd in plaatsen is geweest waar ook veel mensen kwamen. Hè, waar rond heel wat gebeurde met twee bekende cafés, en dat zijn in Lichtervelde natuurlijk plaatsen van bijeenkomst. En het is ook wel iemand die daarin ook gefloreerd heeft. En vooral ook, en dat is dan het derde, hij staat ook wel een beetje model voor een toch wel vitale senior, hè, die nog altijd beweegt, die nog altijd op stap is, die nog probeert zoveel mogelijk ook te sporten. Hè. Dus dat maakt, denk ik, dat we hier toch met een ereburger hebben die een uitstraling heeft die breed is in Lichtervelde. En we durven hopen eigenlijk dat deze titel nog een aantal jaar, vele jaren zeggen we dan, hem ook als ambassadeur van Lichtervelde de uitstraling zal kunnen meebrengen. Dus wat ons betreft vinden wij de keuze, als er een ereburger moet komen, en dat toch ook wel iemand is die daar zeker zijn sporen in verdiend heeft.
Super. En dan gaf ik ook het woord aan Brand. Alsjeblieft, Brand.
Ja, mevrouw de burgemeester. Ik denk, als ik me goed herinner, en ben daar tamelijk zeker van, het is maar een kleine fout, maar Gilbert de Smet heeft zijn eerste hele trui gehaald, niet in 1958, maar wel in 1956. In de rit die gewonnen werd door de Italiaan Arrigo Padovan.
We gaan dat...
Maar anders, ja dat is... Het is een kleine rechtzetting. Ik denk dat het toch beter is de zaken goed te zeggen dan zich te vergissen. Maar ik kan mij ook vergissen, nee, maar ik ben er tamelijk zeker dat het in 56 geweest is.
Ja, dus dat hij de eerste keer de hele trui droeg.
We gaan
kijken of het een tikfout is of iets anders, maar we gaan het zeker verifiëren, Brand. En goed. We gaan zeker de mensen van de gemeenteraad terugcontacteren om het juist te vermelden.
Ja goed, anders zijn we natuurlijk ook akkoord, zeer akkoord, dat hij het ereburgerschap krijgt.
Super, dankjewel. Dan stel ik voor dat we nu overgaan tot de stemming over de toekenning van de titel van ereburger aan Gilbert de Smet.
Er is nog één iemand die zijn stem misschien nog een keer moet bewaren. Een keer nazien, alstublieft. Nee, het lukt blijkbaar voor één iemand niet. Ja, toch wel. Het ereburgerschap wordt met een paarheid van stemmen toegekend aan Gilbert de Smet.
Super, bedankt. En dan gaan we over naar punt 6 van de agenda. Vaststellen van een nieuwe naam voor ons gemeentelijk sportcentrum. En dat zou dus ook de naam krijgen. Sportcomplex is Gilbert de Smet. Ook graag daar de stemming voor.
Het zijn wel nog twee handjes, burgemeester. Ja.
Ah, sorry, wacht. Ja. Thijs, alsjeblieft.
Ja, dus de vraag gaat niet over de naam van het sportcentrum, maar meer over de procedure die erbij gevolgd heeft, of die ervoor gevolgd is. De schepen haalden het al aan, dus dat er eerst een oproep was tot een soort wedstrijd om de naam te kiezen, ergens in mei 2019. En dat er dan daar uiteindelijk geen naam uitgekomen is, omdat bleek in de in de gemeenteraad van januari vorig jaar dat er daar geen goede naam tussen zat. Maar als we gaan kijken in de verslagen van het college, bleek dat de naam Sportcentrum Gilbert de Smet eigenlijk dan al ingediend was. Maar om een of andere reden staat hij nu niet in de Excel-file die in bijlage zit.
Nee, die is nadien ingediend. Na de afsluiting van de namen die mochten ingediend worden. Of de voorstellen die mochten ingediend worden. Het tijdstip was, wij hebben daar op een bepaald moment een rondleiding gedaan op het sportcentrum. Die wandeling, u herinnert zich dat nog ongetwijfeld? Mm. Eh? En dan was het de bedoeling om de naam te kunnen bekendmaken. Maar pas nadien is Patrick gekomen met zijn voorstel. En u kunt zien, de mail zit erbij in bijlage. Bij het agendapunt van, naar de datum van de mail. U kan zien dat dat nadien was. Ja. En toen speelden we ook al een stuk met dat ereburgerschap. En van Gilbert ereburger te maken. En daardoor hebben we dat eigenlijk een beetje gespaard. Om we dat dan vinden. Dat we in het jaar, dat we hem, het jaar van Gilbert de Smet. Dat we hem ereburger wensen te maken. Dat we dat ook een mooie huldiging vinden. Enerzijds voor ons vernieuwd sportcentrum. Die naam toe te kennen. Maar ook voor Gilbert. Nogmaals extra te eren.
Oké, en dan volgt er waarschijnlijk nog een mooie prijs voor Patrick, omdat hij de winnende, of was hij daar prijs maar, verbonden?
Patrick is ook in het comité van het ereburgerschap en zo, dus hij zal nog dikwijls of meerdere malen aan bod komen, zij het in de revue, zij het op zijn verjaardag zelf, maar dan online, niet lijfelijk aanwezig. Dus Patrick wordt zeker nog nu en dan tevoorschijn het overt.
Oké, en dan puur praktisch. De nieuwe naam, wordt dat een soort ondertitel van het sportcentrum? Ja. Of wordt dat effectief de officiële nieuwe naam?
Nee, de ondertitel.
Ja,
dus het sportcentrum Gilbert de Smet.
Dus de wegwijzers en zo mogen blijven bestaan, moeten niet direct aangepast worden.
Wij hadden de bedoeling eigenlijk om op zijn verjaardag ook die naam te onthullen, maar daarvoor willen we even on hold, totdat we toch met een man of 50 buiten kunnen deze zomer, om dan officieel het sportcentrum die naam te geven. Het infobord is uiteindelijk wel, zal klaar zijn tegen volgende week, maar we wensen dan toch dat de sportraad daar kan bij zijn, de cultuurraad, alleen want anders is het helemaal... En zeker de gemeenteraad ook,
ja.
Om het een officieel tintje te geven.
Oké, dat is duidelijk, dank u wel.
Ja, Brand, alsjeblieft.
Mijn handje is ten onrechte blijven aanstaan.
Geen probleem. Goed, super. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming over de nieuwe naam voor ons sportcentrum.
Nog één iemand moet zijn stem bewaren. De naam is definitief goedgekeurd met een paarigheid van stemmen.
Dankjewel. En dan gaan we over tot de vraagstelling. En daarvoor geef ik graag eerst het woord aan Tom. Alsjeblieft.
Ja, dank u wel. We hadden een eerste vraag die we ook schriftelijk hebben overgemaakt en over de trage wegen. Het is natuurlijk een nevenfenomeen van de coronatijden, maar er wordt veel gewandeld. En dat geeft ook de mensen de mogelijkheid om ook een keer in andere gemeenten te wandelen en gebruik te maken ook veelal van trage wegen die al of niet deel uitmaken van een uitgestippelde wandeling. Wat wij dan zien is dat er vaak goed afgeleide, afgemakende, bewegwijzerde en onderhoudende paden zijn. Nu hebben we in Lichtenvelde ook wel een aantal trage wegen. Daar hebben we in het verleden al een paar keer mogen over debatteren. Maar dat is bij ons toch eigenlijk met uitzondering van één wandeltocht. En dan hebben we nog zelf een bewegwijzering mogen aanbrengen met zo'n... Eigenlijk zeer weinig aanduiding en ook zeer weinig onderhoud. Er zijn een aantal wegen die daarin exemplarisch zijn om de Molenbinnenweg eigenlijk ook niet te noemen. Dat effectief al een paar keer aan bod is gekomen, had ook te maken met het decreet op de gemeentewegen, waar eigenlijk de bedoeling is dat er een beleidsplan wordt opgemaakt, zodanig dat we het geheel van het wegenpatrimonium catalogeren en aanduiden wat we daarvan willen inbrengen in het openbaar domein en dus ook wel gaan onderhouden. Dat is tot op dit moment bij ons weten niet gebeurd. Er is er zelfs eigenlijk niks rond gebeurd, met uitzondering van het aanduiden in het centrum dan nog van de doorgangen die er in de wijken ook zijn. Dat was een onderdeel daarvan, ook voor de fietsers en zo, om die ook beter doorheen die wijken te loodsen. Dat is dan wel gebeurd, maar wij hadden toch wel graag, vandaar dat we ook even de vraag schriftelijk hebben gesteld, een keer gedetailleerd geweten wat nu eigenlijk de plannen zijn, wat met welke weg, waar zal gebeuren en vooral wat er ook naar de aanduiding, naar de bewegwijzering op dit moment, want daar is nog heel wat rond te doen, wat daar eigenlijk in de plannen zit bij de schepen.
Jan, Jos, alsjeblieft. Jos, micro.
Beter?
Dat is beter.
Ja, achter collega's, we hebben een tijdje geleden eigenlijk al gezegd dat we bij wijze van proef een tweetal trage wegen zouden aanpakken en proberen dus een rooilijnplan op te maken. Dus we hebben naar aanleiding van het decreet op de trage wegen het initiatief genomen om de Molenbinnenweg Alleenstraat als trage weg te gaan opwaarderen door het rooilijnplan te gaan opmaken. Er werd een landmeter-expert aangesteld die alle actes van de eigenaars heeft opgezocht. Hiermee heeft hij aan de hand van de atlas der buurtwegen, afpalingen, natuurlijke elementen zoals grachten en metingen ook, een plan opgemaakt die dienst zal doen om de nodige rooilijnen voor die twee wegen te gaan vastleggen. Deze plannen zijn aan ons overgemaakt en zijn besproken samen met deze landmeter-expert op 26 november van verleden jaar, met andere woorden 2 maanden geleden. Na de bespreking in het Schepencollege hebben we geoordeeld voor wat het juridische luik betreft om ons te laten begeleiden. Op 6 januari hadden we een overleg met deze jurist die naast de nodige uitleg over het traject een motivatienota wilde opstellen. Onze argumenten werden overgemaakt en we verwachten eigenlijk heel binnenkort deze nota terug, die doorslaggevend kan zijn in het verdere verloop van deze procedure. Dan zal het goed te keuren plan waarschijnlijk nog wat aangepast moeten worden en dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. We hopen dat deze rooilijnplannen en die motivatienota in een van de komende gemeenteraden aan jullie, dat we dat aan jullie kunnen voorleggen. Ja, het is tenslotte ook de eerste keer dat we deze procedure doorlopen. En er is van onze kant in ieder geval geen slechte wil mee gemoeid om dit te gaan uitstellen of vertragen. Integendeel, we werken daaraan verder.
Ja, dank u voor deze toelichting. Wat zijn dan eigenlijk de juridische argumenten die we nodig hebben om dat plan te maken? Dat is één. En ik wil toch ook nog een keer de zaak wat open trekken. Alleen al de bewegwijzering van bijvoorbeeld de nog bestaande trage wegen die op het veld gesitueerd zijn, zou al heel wat mensen een mooie wandeling kunnen garanderen. Waarom is nooit eigenlijk gedacht om die eigenlijk nog altijd behoren tot het openbaar domein, nota bene, om die ook te gaan bewegwijzeren?
Ja, wat dat de juridische aspecten zijn die daaraan gekoppeld zijn, Johan. Ik wil dat uitleggen, misschien in een volgende gemeenteraad, maar dan in een besloten vergadering, omdat daar ook eigenaars mee gemoeid zijn. Wat dat de bewijzering betreft, wat de wegwijzering betreft, ik zou het woord willen geven aan mijn collega, Steven.
Wat de bewegwijzering betreft, er zijn een aantal paden, wandelpaden, ook buiten het centrum. Ik denk inderdaad, we kennen het centrum, de centrumwandeling die nu veel inderdaad bewandeld wordt, die heel goed is. Maar ook buiten het centrum, denk inderdaad maar aan de Heihoekwandeling of aan de Sigoreiwandeling, of zelfs ook aan de wandeling in de Gewijnsbossen. Die zijn allemaal inderdaad ook bewegwijzerd, maar dat is een punt die eigenlijk komt vanuit Westtoer. Als wij inderdaad kijken naar bijvoorbeeld de Heihoekwandeling, die is inderdaad wel effectief bewegwijzerd. Maar dit gebeurt via ook de nodige bordjes, via dus inderdaad de provinciale groep daarvan Westtoer.
Ja, want het gaat ook eigenlijk over gewoon over de straatnaamborden. Hè. Bij mijn weten staat er geen bord aan de Kasteelstraat, bijvoorbeeld dat daar de Molenbinnenweg is. Er stond ook geen bord aan het Goetermeersweg, totdat Som er zelf een gezet heeft. Dat zou toch ook al voor een aantal mensen aanduiden van kijk, we mogen hier wandelen op het veld, in de Ronde Vijverstraat bijvoorbeeld. Dat zijn bestaande wegen. Dus die maken deel uit van het patrimonium. Die kunnen ook gewoon aangeduid worden als wandelweg.
Johan, er staat nog altijd een bordje van de Molenbinnenweg aan de kant van de Leenstraat. Aan de andere kant staat er, ja, dat is mogelijk dat er daarheen staat. Maar voor het ogenblik, en je weet dat, heeft de Molenbinnenweg, is er een probleem van doorgang. En is het eigenlijk de bedoeling niet dat je daar, ja, ik zou zeggen dat je daar nu met je fiets, ja, het zou nou lukken met een mountainbike, maar dat je dat nu als weg gaat gebruiken. En dat is de reden, onder andere, dat wij deze weg opnieuw willen vrijmaken als trage weg en als ontsluiting van de woningen in de Kasteelstraat. Dus dat bordje komt er zeker, Johan.
Ja.
Ja? Oké. Okay. Ja. Dan was er een tweede vraag van Thijs wellicht.
Ja. Inderdaad. Mijn vraag heeft twee elementen. Het eerste gaat over de veranderde regeling voor zonnepanelen. Dus we hebben het allemaal gehoord in het nieuws dat het grondwettelijk hof de regeling voor tegendraaiende tellers vernietigd heeft, wat een serieuze financiële tegenvaller is voor iedereen die in zonnepanelen investeerde en dus ook voor de gemeente, want voor de rest heeft de gemeente daar weinig impact op, want er is nationale of... Vlaamse regeling. De vraag is dan vanuit Som wat dat de impact juist is voor de gemeente. Dus er zijn al gebouwen die zonnepanelen hebben en er waren nieuwe plannen om extra zonnepanelen te leggen. Wat is de impact op de jaarlijkse begroting van die nieuwe regelgeving? En wat is de invloed op de terugverdientijd? Want dus voor zo'n investeringsproject worden terugverdientijden berekend. Dus de vraag is wat dat de invloed is op de terugverdientijd, zowel van de huidige zonnepanelen als deze die gepland zijn. En dan een gerelateerde vraag, nu dat we toch over elektriciteit bezig zijn, gaat over stroompannen. Het is wat onze indruk, het is totaal niet gestaafd echt met concrete datums, maar dat de stroompannen de laatste tijd iets frequenter voorvallen dan anders. Is dat een toeval of is dat... Is er structureel iets aan de hand? En de hoofdvraag is vooral of dat de gemeente in verband met zo'n stroompannen in overleg is met de netbeheerder. Of dat er daar overleg is om te kijken wat dat de oorzaak juist is en of dat er daar oplossingen kunnen voorkomen.
Ja, ik geef het woord aan Steven wat betreft de zonnepanelen. Steven?
Ja. Ja. Ja, wat betreft de zonnepanelen, maar ik ga eerst moeten kijken. Ik dacht zelf dat die vraag ging behandeld worden door uw burgemeester. Sorry, omdat het over de begroting ging. Omdat ik die cijfers inderdaad ook niet weet van welke impact dat geeft.
Maar ik dacht dat... dan is dat een miscommunicatie tussen
ja.
ons.
Ja.
Ik heb, als jij de stukken hebt, dan stel ik voor dat je ze toelicht van Geert.
Ja, maar ik zal kijken. Een klein momentje. Zullen ze moeten nazoeken.
Dus wel bedankt om vooraf inderdaad dat te stellen, waardoor dat wij inderdaad de mogelijkheid krijgen om met onze ambtenaren dat wat van naderbij te bekijken.
Ria, wat dat de stroompannen betreft... Ja. Deze drie pannen hebben eigenlijk met elkaar niets te maken. De eerste had iets te maken met de cabine die op de markt staat. Dus daar is, daar is iets ontploft. Ja.
Ja.
Dan de tweede pannen had iets te maken met Elia. Met andere woorden, dat ging over een veel groter gebied. En de derde pannen ging over... Ja, weet je het nog... kunt het niet meer zeggen. Maar in ieder geval, dus die drie panels hadden totaal niks met elkaar te maken. Dus het is niet dat er structureel iets verkeerd is. Het is eigenlijk een toeval dat deze drie panels hier in Lichtervelde alleen komen en dat er, ja, dat het eigenlijk ja, herkracht is.
Ja, maar we hebben inderdaad ook toch wel contact opgenomen met onze leverancier, omdat we bijvoorbeeld met de serieuze pannen die er geweest is in de cabine naast het gemeentehuis, daar zijn wij eigenlijk niet van op de hoogte gesteld. En dat was iets wat dat ons toch wel bijzonder frustreerde, zowel ik zelfs als de noodplanambtenaar, dat wij daar niets van afwisten. Dus wij hebben daar tekst en uitleg over gevraagd. Zij hebben daar ons een stuk kunnen op een antwoord geven. Dat er telefoons geweest waren en dat het niet zo lang geduurd heeft. Maar kortom, het was niet echt een antwoord dat voldeed. Maar ik denk dat we wel duidelijk het signaal gegeven hebben als zich dergelijke pannes voordoen in de gemeente. Dat wij daar toch daarvan op de hoogte willen gebracht worden. Absoluut.
Oké, okay, dat is duidelijk.
Ja, ik heb intussen tijd het overzicht van de zonnepanelen. Ja, excuseer me voor wat de vergissing. Dus we hebben een overzicht inderdaad verkregen. Laten we starten inderdaad met deze van het sportcentrum. Daar is het zo dat de volledige productie wordt eigenlijk opgeslort door het eigen verbruik op het sportcentrum. Dus vooral het zwembad is eigenlijk de permanente grootverbruiker daar. Wegens de aansluiting, ook op hoogspanningscabine, konden eventuele overschotten nooit genieten eigenlijk van een terugdraaiende teller. Maar ook voor het sportcentrum is dit nooit het geval. Dus met andere woorden, de recent afgeschafte terugdraaiende teller daar heeft geen financieel effect inderdaad op deze installatie. Wat dan de installatie betreft aan de schouw, daar kon eveneens nooit genoten worden van een terugdraaiende teller, omdat OC de schouw aangesloten is ook op een hoogspanningscabine. Deze installatie doet vooral dienst als voeding voor de hasvak. En tijdens de zomer, wanneer er minder verbruik is door de hasvak, is er tijdens de dag soms een overproductie. Dus de recent afgeschafte terugdraaiende teller heeft daar ook geen financieel effect op. Dan hebben we nog de installatie aan het gemeentehuis. Dus op heden is die installatie nog steeds aangesloten op een terugdraaiende teller. En tijdens de werkuren wordt er door de productie opgebruikt door het eigen verbruik binnen het gemeentehuis. En over de zomer is er tijdens de weekends overproductie. Op heden kan deze nog niet op het net gestoken worden. En wanneer in de toekomst een digitale teller zou geplaatst worden door de maatschappij, kan het gemeentehuis bijvoorbeeld een elektrische wagen ook stallen daar. Hè. Dus de recente afgeschafte terugdraaiende teller heeft daar ook momenteel ook geen financieel effect daar ook op. Wanneer er daar een digitale meter geplaatst wordt, komt de installatie in aanmerking dan ook voor een compensatiepremie die er ook voorzien wordt. We hebben dan nog de kleine installatie eigenlijk aan de gemeenteschool. Daar is sedert 2 jaar al een digitale meter van toepassing. En deze is niet nadelig, omdat de volledige opbrengst van deze installatie opgeslort wordt, ook door het eigen gebruik eigenlijk van de school. Dus hebben wij daar ook geen financieel effect op dit punt. Dus deze installatie, zoals u weet, werd ook recent overgenomen door de gemeente, maar bleef wel steeds ook in dienst. We hebben dan nog de installatie aan de gemeenteschool, aan de kazerne. Is een installatie uitsluitend bedoeld voor de productie en is rechtstreeks aangesloten op het net voor de verkoop van elektriciteit en maakt gebruik eigenlijk van de groene stroomcertificaten. Is aangesloten via een speciale teller met de in- en out-nummer. Dus daar is het ook zo dat de recente afgeschaafde terugdraaiende teller eigenlijk ook geen financieel effect daarop heeft. Dus, en dat is ook, zoals je weet, net zoals de vorige, overgenomen door ook de gemeente. En dan de installatie die nog moet geplaatst worden in het woonzorgcentrum. Dus deze wordt nog geplaatst en de aansluiting is het van het gebouw ook op de hoogspanningscabine. En volgens de berekeningen van het studiebureau aangesteld, wordt de productie bijna volledig opgeslort door het eigen gebruik ook van het woonzorgcentrum. Dus een eventuele injectie wordt vergoed per kilowattuur, dus de verkoop dan ervan. En hier zijn er ook groene energiecertificaten van toepassing. Dus daar ook van hetzelfde, zijn eigenlijk de recente afgeschafte terugdraaiende teller zal daar ook geen financieel effect hebben. Dat is eigenlijk een stuk het rapport dat wij ook binnengekregen hebben rondom inderdaad die verschillende installaties.
Ja, en het was dus inderdaad zo voor het gemeentehuis. Er staat normaal in 2021 de aankoop voor de nieuwe wagen van de administratie. Dat wordt normaal gezien een elektrische wagen. Dus het moment dat de politie verhuist naar de burelen van Simatours, moet die wagen daar kunnen tijdens het weekend bijvoorbeeld zeker opgeladen worden. We zijn daar aan het kijken om afspraken te maken in het woonzorgcentrum. Ik denk dat we daar wel met al hetgene wat we nu weten de goede keuze gemaakt hebben om een aantal zonnepanelen daar te concentreren, wetende dat we daar met een groot verbruik zitten en dat we daar achteraf bekeken zeker de juiste keuze gemaakt hebben met hetgeen wat nu aan de hand is. Maar dat betekent dus eigenlijk financieel voor onze gemeente dat dat niet onmiddellijk een zware impact zal hebben voor ons. Zeker niet. Alleen met de gegevens dat we gekregen hebben.
Met die oefening.
Medewerkers zou daar al bij al voor licht behoorlijk goed mee vallen.
Oké, dat is goed nieuws. Bedankt voor het duidelijke antwoord.
Ja. Was daar dan nog een bijkomende vraag, Johan, alsjeblieft?
Goedenavond iedereen. Hallo. We konden gisteren al op Facebook lezen, er zijn terug enkele werken gepland, wegenwerken in het centrum, onder andere in de Torhoutstraat en ook aan het station. Dus dat kwam aan bod op Facebook en dat is ook te volgen op de website van de gemeente. Net zoals ook de werken van de Brugse Baan. En ik had graag namens SOM daar nog wat verder informatie gekregen over de stand van zaken daar. Het online infomoment van 30-9... van 30 september. Intussen kregen de mensen die aanwezig waren ook daar het verslag van. En er zijn er eigenlijk al heel wat fases afgelopen of bezig. Dus het eenrichtingsverkeer in de Laarbergenvoetweg, zoals dat we de vorige gemeenteraad aanhaalden, dacht ik, is intussen ook verwezenlijkt. Wat dat ervoor zorgt dat dat zware verkeer en het andere verkeer nu eigenlijk via de ring naar de autostrade kan. Wat dat zeker een goede oplossing is in plaats van allemaal langs Torhout. Op het online infomoment kwam het ook aan bod dat er ging gekeken worden naar een alternatieve weg voor de fietsers, omdat het zwaar verkeer dus langs de Laarbergenvoetweg wordt gestuurd en dat eigenlijk ook het fietsverkeer langs daar wordt gestuurd. En nu vroegen wij ons af wat de stand van zaken daar is. Wordt er daar nog iets ondernomen of loopt dat vlot en blijft de situatie zoals dat ze is?
Jos, ik denk...
Ja, Kim, voor het ogenblik blijft alles uiteraard zoals het is. Met andere woorden, de Laarbergenvoetweg is vooral eenrichtingsverkeer voor zwaar verkeer. Eigenlijk niet voor fietsers bedoeld. De fietsers gaan nog altijd via de Bollestraat naar de ring. Of via, ik zou zeggen, landelijke wegen kunnen zij ook naar de Brugse Baan. Het is zo dat wij... de komende weken, maar dat ligt nog niet 100% vast, dat heeft ook te maken met het weer, gaan wij naar fase 4. En fase 4 is eigenlijk de moeilijkste fase, niet wat het werk betreft, maar wel wat dat de mobiliteit betreft. Omdat een stuk van de Korte Marktstraat ook zal meegenomen, een stukje van de Korte Marktstraat zal meegenomen worden, omdat onder de Korte Marktstraat loopt er een waterloop van derde categorie, die nu ook zal meegenomen worden naar de Brugse Baan. Dat zal een stuk hinder met zich meebrengen. In die zin, op het moment dat men in de Korte Marktstraat gaat werken en de Korte Marktstraat ook moet dwarsen, dat het de Korte Marktstraat volledig zal afgesloten zijn. En dat, met andere woorden, de Bollestraat in richting verkeer zal worden van de ring richting Korte Marktstraat. En dat men terug moet rijden via de Laarbergenvoetweg voor wat het vrachtverkeer betreft. En voor wat de, ja, ik zou zeggen, voor wat de gewone auto's betreft, liefst dat zij dan bijvoorbeeld via de Stegelstraat of via het centrum een andere richting zouden uitkiezen. Dus eigenlijk is dat de moeilijkste fase. We wisten dat ook vooraf. Er is al een een bewonersbrief opgemaakt. Maar woensdag zitten wij opnieuw met de aannemer en met het studiebureau en met Aquafin samen hierover. Het is de bedoeling om dat zo kort mogelijk te houden. Waarom? Men gaat dus eerst kijken naar het weer, dus naar de voorspellingen, 14 dagen ver. En in geval dat het weer niet zo goed is, gaat men die fase nog even uitstellen, die fase 4. Is het weer relatief gunstig, gaat men die fase aanvangen en dan zijn we voor een aantal weken sowieso, zal de Korte Marktstraat dicht zijn. Maar goed, we moeten erdoor en we hopen dat dat uiteraard vlug zal voorbij zijn.
En als het één richting wordt in de Bollestraat, mogen fietsers dan nog altijd door naar de ring toe? Of is het dan de bedoeling dat ze een andere route zoeken?
De fietsers mogen in principe nog altijd door. Tenzij dat je zelf zegt, ik vind het te gevaarlijk. Maar dan moeten ze natuurlijk een hele omweg maken via het centrum. Of via de Weststraat. Men kan wel die weg misschien gaan aanduiden. Maar als ze dan toch een fietser die weg neemt, het is niet de bedoeling dat we die fietser daar eigenlijk gaan weren. Dat wordt natuurlijk continu geëvalueerd, ook met de politie. Als de politie oordeelt, oei, dat is gevaarlijk, dan gaan ze dat ons ook melden. Ik heb gezien dat onze wijkagent Chris regelmatig met zijn fiets al deze wegen controleert. En als wij horen van Chris of van een andere wijkagent dat het daar niet zo goed loopt, dan gaan wij daar zeker op ingrijpen. Maar ik moet zeggen, het is ook Aquafin en het studiebureau, die volgen dat ook heel, heel dichtbij op.
Oké, en de bewonersbrief, komt dat dan vanuit de gemeente of is dat dan samen met de aannemer en het studiebureau en Aquafin?
Er worden een aantal bewonersbrieven, met andere woorden, ik zou zeggen, wanneer er een korte wijziging is in de planning, dan komt dat van de aannemer. Wanneer dat eigenlijk een aankondiging is voor een ruime periode, dan komt dat van Aquafin.
Oké, ik denk dat dat duidelijk is. Dank u wel alleszins voor de update.
Ja.
Alsjeblieft. En dan gaan we over naar de vragen van N-VA. Sofie, alsjeblieft.
Ja, dank u, burgemeester. Wij hadden één vraag ook vooraf doorgestuurd. Het is eigenlijk een vraag die hier ook vorig jaar al aan bod gekomen is. Een vraag over de inschrijvingsdata en de duiventel. Dus in 2019 hebben wij afgesproken dat die data over het inschrijven voor de vakanties, dat we dat gingen een beetje veranderen. In die zin dat we dat voor ouders wat organisatorisch gemakkelijker wilden maken, zodat die ouders een ruime tijd vooraf hun vakantie kunnen inplannen en dus ook inschrijven in de duiventel. Vorig jaar heeft dat ijzel na een beetje misgelopen. Uiteindelijk hebben we dan toch redelijk vroeg kunnen inschrijven. Vorige week hebben wij een communicatie gekregen dat wij eigenlijk terugkeren naar de inschrijvingsdata van voor de wijziging van het reglement. Wat eigenlijk maakt dat ouders bijvoorbeeld voor de grote vakantie pas een kleine 6 weken voor de aanvang van die vakantie zullen kunnen beginnen met inschrijven. Dus onze vraag is eigenlijk een beetje van waarom wordt hier zonder aanpassing van het reglement op teruggekeerd? En vooral, allee, wat is de reden daarvoor? Kan me inbeelden dat zeker naar kinderopvang en zo toe, dat het niet evident is om nu alles georganiseerd te krijgen. Maar aan de andere kant denk ik dat we toch moeten ervoor waken dat we vanuit een klantgerichte visie daarin blijven verder gaan. En dat we eigenlijk die moeilijkheden rond organisatie en ook de onzekerheid omtrent corona, dat we dat op ons nemen en niet op de ouders afschrijven. Dus ik had graag een keer geweten van, ja, hoe komt het nu eigenlijk dat we toch zo laat weer zouden gaan inschrijven?
Steven, alsjeblieft.
Ja, dank u wel. Ja, collega, het klopt. Er is inderdaad heel eind geleden beslist om vroeger in te schrijven voor de vakantieperiodes. Maar het zal je niet verwonderen met de huidige situatie. Is dit zeer moeilijk en is dat niet opportun om deze beslissing nu ook in praktijk uit te voeren. Hè? We weten tegenwoordig zelf maar heel laat welke afspraken er zullen moeten nageleefd worden in verband met corona. De maatregelen die inderdaad ook ons opgelegd worden. En als we heel ver op voorhand inschrijven, is de kans dus heel groot dat we ook bepaalde zaken manueel moeten aanpassen of zelfs helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik denk maar aan de situatie die er ook was in de zomervakantie vorig jaar. Dat was er inderdaad ingeschreven, zelfs in februari. En omwille van de corona moest er inderdaad aan bubbelwerking gedaan worden. En alles werd inderdaad overhoop gegooid met alle gevolgen van dien. En alle inderdaad annulaties ook, die moesten ook verwerkt worden. En ook terug ouders die moesten ingelegd worden. Momenteel is het zelfs ook nog wat afwachten wat er zal zelfs gebeuren met de naschoolse activiteiten. Ook hier kan het gebeuren dat er aanpassingen zullen moeten gebeuren. Vandaag kan er inderdaad begonnen worden met het inschrijven voor de komende maanden. Maar misschien veranderen die regels opnieuw en moeten we opnieuw terug inderdaad gaan kijken. Vandaar dat het dus nu moeilijk is om alles heel concreet te volgen volgens wat bepaald is in een reglement. Met het huidige reglement kunnen we niet efficiënt genoeg inspelen op de regels die nu van bovenop opgelegd worden. Dus zijn we inderdaad ook van plan ook om dat op die manier ook wat door te voeren. Nu, anderzijds weten wij ook dat wij ook via het LOK, het lokaal overleg kinderopvang, het huishoudelijk reglement zeker zullen evalueren. En we gaan ook kijken hoe we dat best aanpakken naar de toekomst. Zodat er ook in crisissituaties en volgens ook de noden van het moment toch kan gehandeld worden volgens ook het huishoudelijk reglement.
Als ik daar toch een keer op inspelen, ik heb er alle begrip voor dat het natuurlijk organisatorisch en ook administratief organisatorisch heel wat impact heeft en gehad heeft inderdaad de vorige weken. Maar ik denk dat we toch ook eens moeten bekijken vanuit de kant van de ouders. Dat wil zeggen, als je niet kan inschrijven, dat je ook geen garantie hebt dat je jouw kinderen ergens naartoe kan brengen in de vakantie. Je zou dezelfde redenering kunnen maken voor heel wat vakantiekampen die georganiseerd worden. Als je daar nu inschrijft, kan het inderdaad best zijn dat even voor de aanvang van dat vakantiekamp dat er nog iets verandert of dat de regels veranderen en dergelijke meer. Ik denk dat ouders zich daar wel bewust van zijn en ook wel weten van goed, we moeten met een deel onzekerheid rekening houden. Maar door nu te zeggen van oké, we gaan het niet toelaten om vroeger in te schrijven, want dat gaat voor ons een grote administratieve last veroorzaken, moest het wijzigen. Nee? Dan kom je wel in de situatie dat ouders totaal geen garantie hebben waar dat zij hun kinderen kunnen gaan doen. Nee? Dus dat maakt eigenlijk dat je als eventuele gebruiker van de duiventel, ja, eigenlijk gewoon een beetje voor een voldongen feit staat en dat je maar zult de hok moeten wagen dat je dan inderdaad hopelijk plaats gaat hebben en dan moet je ook nog wachten tot net voor die vakantie om dat te weten. Hè. Dus dat wil ik een beetje zeggen, maar van goed dat er een heel aantal onzekerheden zijn en organisatorische problemen, ben ik me bewust van, alle begrip ervoor, maar dat probleem moeten we niet afwenden op de ouders. Hè. We moeten het proberen op te lossen. In die zin van, laat ons mensen inschrijven. Ja, en komt er dan een hele hoop administratieve rompslomp en dergelijke van. Ja, dat is dan heel jammer. Hè. Ja, maar is dat jammer grond? En dat vind ik er toch wel behoorlijk storend aan. Ik denk dat voor heel wat ouders momenteel de tijden al heel onzeker zijn. Ook naar planning toe. Wat kan je nog doen met kinderen? Er zijn heel wat dingen die wegvallen. Je moet al continu oplossingen zoeken. Hey, grootouders, het kan niet de bedoeling zijn dat dat eigenlijk de backup wordt. Hey. En dan gaan wij vanuit de gemeente toch in plaats van een basisservice aan te bieden, nog een keer het omgekeerde gaan doen. En dat vind ik er toch wel behoorlijk verkeerd aan qua insteek. Hé. Vandaar de oproep van laat het ons alsjeblieft klantgericht aanpakken en laat de last die er eventueel aankomt van onze kant liggen en niet aan de kant van de ouders.
Laat me nog toe om het volgende nog te zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat er met de diensten wel klantgericht gewerkt wordt. Hé. Er wordt zeer goed gekeken en er wordt altijd gekeken ook om het nodige te doen om ook de nodige kinderopvang te kunnen voorzien. Hé. En het is niet dat wij daar klachten over krijgen. Hé. Dat is zeker het geval niet. Wij moeten inderdaad wat gaan inspelen nu inderdaad op de moeilijke periode. En het is niet alleen administratief. Ik denk dat dat niet correct is. Hé. Want wat we ook wel vaststellen, dat is, sommige de kinderen komen bijvoorbeeld op vandaag niet omwille dat de ouders technisch werkloos zijn. Hé. Maar het is ook wel zo dat mensen zich dan Ja, dat wil zeggen, als de ouders nu laat inschrijven, dat je ouders zult hebben die inschrijven om toch maar zeker te zijn dat ze een plaatsje hebben. En dan zullen annuleren als ze dan toch niet nodig hebben. Daarnaast heb je wel heel wat ouders die op vandaag nu nog niet inschrijven omdat ze geen werk hebben of dat ze ook geen zicht hebben op hun uurroosters. En als ze dan toch terug moeten starten, dat er uiteindelijk geen plaats is. Dus ik denk dat je mag niet enkel alleen dus puur op de administratie gaan leggen. Ik denk dat er wel zeer inderdaad klantgericht gewerkt wordt en dat de diensten zeer goed kijken op welke manier dat men kan kijken voor een hele goede manier, zowel bij de speplingwerking en zowel inderdaad ook bij de duiventil. Dus ik vraag inderdaad toch wel nog altijd begrip voor de situatie nu op welke manier dat er moet gewerkt worden. En dat we inderdaad dat gaan evalueren, dit huishoudelijk reglement, dat staat vast. We gaan dat ook via klok doen en we gaan kijken hoe we dat dan best doen.
Ja, nee, goed. Ik blijf er toch op hameren dat we toch moeten proberen een garantie te geven aan ouders. Ik heb er begrip voor, zeker en vast. Er zijn een heel aantal mensen die geen duidelijkheid hebben over de vakantie. Ja. Maar er zijn ook heel veel omgekeerde gevallen. Ja. Dus ik denk dat we ook niet mogen terug in de situatie veranderen of verzeilen. Dat iedereen verplicht een vakantiekamp gaat moeten kiezen. Omdat we niet weten of dat je wel naar de duiventil kan. Ik denk dat dat de bedoeling was, dat we dat wilden vermijden. En ik vrees ervoor dat we hiermee... Vooral ook het feit dat de communicatie die erover gebeurd is, vermeldt ook niet van, het zijn onzekere tijden, we willen er flexibel mee omgaan. Nee, het wordt voorgesteld als zijnde, dat is een nieuwe gang van zaken. Terwijl dat eigenlijk niet correct aan het huishoudelijke reglement is. Dus dat stoort mij dan los van het... praktische er rond dat wij hier in de gemeenteraad reglementen vastleggen waar dat dan toch zomaar overheen gerotst wordt zonder enige uitleg.
We zullen een goede evaluatie maken van het reglement en we zullen dan inderdaad kijken hoe we dat aanpakken voor de toekomst. Zeker en vast.
Oké, dank u.
Goed. Zijn daar geen verdere vragen meer? Dan rest mij alleen om nog mee te delen dat wij een volgende gemeenteraad plannen normaal op maandag 22 februari. Ja, en dan zou ik zeggen voor iedereen nog een...
Dacht dat Ria nog een vraag had.
Ria nog een vraagje.
Ria, ja.
Ja.
Doe maar, sorry. Ja, Ria, doe maar.
Ik had nog een melding gekregen dat er in de Damwegel het weekend van 16, 17 januari geen sneeuw geruimd werd en dat zeer glad was. Het was een lange modderstraat geweest en het was nu de sneeuwstraat. Als het in het vervolg nog een keer glad is of sneeuwt, dat er daar rekening zou mee gehouden worden, de Damwegel en de Groenstraat ook mee te nemen.
Jos, kan jij daar nog even voor tussen of op antwoorden?
Ja, nogthans, men heeft een route dat men volgt. Ik zal doorgeven dat die straat waarschijnlijk niet aan de beurt gekomen is. Ik weet ook niet waarom, ja.
Het was natuurlijk maar van korte duur, maar het is dan nogthans veel verkeer, ook voor het Beverbos. Ja.
Wacht, 16, 17 januari zeg je?
Het was de vrijdag al begonnen, moet je zeggen. En de zaterdag nacht eten mag het ooit zeer.
Ja.
Maar ik denk, ik weet niet, van de 16e of wij die dag effectief hebben gestrooid of geruimd. Wij hebben eigenlijk maar één keer geruimd en dat was op een zondagavond. We hebben maar één keer geruimd. Om te ruimen moet er ook voldoende sneeuw liggen. Als er zich dooi aanbiedt of voorspeld wordt, dan gaan wij niet ook onmiddellijk gaan strooien. Met andere woorden, eigenlijk, dan doet de dooi ook zijn werk. Het is een beetje afwegen soms over het strooien of het ruimen. Goed.
En in de Klinkenstraat, het is juist op de grens van Lichterveld en Hits, aan de spoorweg, is er ook een grote put. Ik weet niet of het juist Lichterveld is of juist Hits is. Dat zou een keer moeten gecontroleerd worden, maar het is wel zeer gevaarlijk voor fietsers.
Is dat stukje die dode, is dat stukje tussen de
Klinkerstraat aan de spoorweg.
Tussen de?
De Klinkerstraat aan de spoorweg.
De Klinkerstraat aan de spoorweg.
De spoorweg is eigenlijk, aan de spoorweg is Hits.
Is Hits, ja.
Ja, dus tussen de Steenoverstraat en de spoorweg is het Hits. Maar goed, het belet niet dat wij kunnen melden aan hoogleden dat ze dus die put best een beetje aanpakken, ja. Of een beetje gaan herstellen.
Ja, oké.
Oké.
Merci.
Maar als er een put is ergens die gevaar met zich meebrengt, moet je echt niet wachten tot de gemeenteraad. Nee, je mag dat altijd melden.
Ik weet er maar juist meldingen van gehad. Dus ik kan het niet eerder zeggen of dat ik het weet. Hè.
Ja, oké. Okay. Gesalteerd.
Dank u.
Goed, super. En dan zien we elkaar terug maandag 22 februari. Voor iedereen nog een fijne avond. Bedankt.
Goedenavond.
Tot binnenkort.
Goedenavond.
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 Salut.
Salut.